Ja, we gaan weer naar Miami toe. Moeke, jij gaat erheen, maar je bent nog in Hoofddorp. Heb je daar nou zin in zo'n soort Grand Prix?
Ja, heel erg. Ik ben nog nooit in Amerika geweest. Dus sowieso één groot avontuur. Oh, ja. Ja. Jongen van de wereld, zoals je weet. Maar nee, ik kijk er heel erg naar uit, ja.
Ja, gaat, want het is... die gaat de douane niet doorkomen, die kerel. Dat merk ik nu al. Nee. Al die stempels in zijn paspoort van al die landen. Rare landen waar hij allemaal geweest met Formule 1.
Boeken, stalen gezicht, hè?
Ja, is dat zo? Heb je nog tips? Nou, jij bent ook natuurlijk vaak in...
Stalen gezicht bij de douane. Ja, ja. Gewoon eerlijk antwoord geven en doorlopen.
Ja, nou, geen grapjes maken.
Nee, geen grapjes.
Les 1.
Lastig, ja. Nee, ik heb visum allemaal geregeld, dus dat ging allemaal hartstikke soepel.
Nou, helemaal goed.
Dat helemaal goed komen.
Dan kunnen we het gaan hebben over de Grand Prix, de eerste Grand Prix in Amerika, want die van Miami. In deze vooruitblik van de bordradio.
Radio check.
Loud and clear.
Yeah, let's go!
1-2, baby!
I pressed it!
What an idiot!
I can literally not even lift my arms anymore.
Yes! Boys, come on! Yes! Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij de bordradio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we gaan vooruitblikken dus op die Grand Prix wat voor Grand Prix is het eigenlijk?
Hoe Grand Prix van Miami, gewoon.
Het is de Grand Prix van Miami.
Ja, ja, zeker.
Ja, nee, dat is ook wel zo. Ja, goed voorbereid. Nou, dit belooft wat hoor, voor de rest van de podcast. Mijn naam is Bas Scharwachter en ik zit hier in de studio van Hoofddorp met Patrick Moeke en Joost Nederpelt.
Hallo.
Goedemiddag.
Ja, en vanuit Hongkong natuurlijk weer onze vaste analist Ho Pin Tung. Jawel, daar ben je weer.
Zeker, goedenavond. Het is hier avond.
Ja, jij kan die race amper gaan kijken. Want voor ons is de race al laat, om 9:30 s'avonds op zondag. Maar dat is bij jou meer in de nacht, hè?
Ja, het is iets wat onhandig. Het is precies 12 uur tijdverschil met Miami hier. Tussen Miami en Hongkong. Dus dat wordt een hele korte nacht. Of geen nacht. Dus maar net hoe je het wil zien natuurlijk.
Ja.
Of we kijken hem de volgende ochtend terug. Dat kan ook.
Ja, dat is ook alweer zo. Die keuze moet je maar gaan maken. Is het wel iets waar je naar uitkijkt, naar zo'n Grand Prix, hoop in? Want ik heb het idee dat zo'n weekend meer in het teken staat van alles eromheen dan om het racen zelf.
Ja, ik moet zeggen dat vorig jaar was ik volgens mij voor het eerst in de studio bij Viaplay.
Oh ja.
Voor de Grand Prix van Miami. En hier wat ik me vaag kan herinneren, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet helemaal goed meer weet, maar hebben we best wel een aantrekkelijke race gezien daar. Ik kan me herinneren dat er best wel een mooi gevecht was tussen Verstappen en Leclerc. Waar ook echt voor het eerst eigenlijk toen duidelijk werd dat Leclerc met Ferrari toen eigenlijk bandenmanagement gewoon niet goed onder controle had. Dat ze te veel last hadden van overfitting van banden. En dat kwam daar heel duidelijk toen tevoorschijn. En dat heeft toch een beetje de toon gezet toen eigenlijk wel voor de rest van het seizoen ook.
Ja, want dat is inderdaad wel waar. Want Miami is daarin wel een beetje een gek circuit. Waarin de kwalificatie heel belangrijk is. Maar inhalen toch ook wel belangrijk is, Joost. Maar we hebben, wat een moeilijke vraag is dit. Waar wil je heen? Wat voor circuit is het, Joost? Ja. Is dat een goede vraag?
Ja. Nou, het is aan de ene kant heel anders dan Baku. Want je hebt van die haakse bochten, zoals je in Baku hebt, die heb je daar bijna niet. Ja. Alleen dat hele rare haakse dingetje vlak voor dat laatste rechtstuk is dan een uitzondering. Voor de rest is het best wel vloeiend. En je hebt natuurlijk vooral achterop een heel lang rechtstuk, of twee eigenlijk. Ja. Dus het is ergens ook nog wel een klein beetje een power circuit. Dus dat maakt het toch wel heel anders dan Baku.
Wel ongelooflijk dat die chicane moeker er nog steeds in zit. Die hele gekke, langzame chicane.
Ja, daar zat iedereen over te klagen vorig jaar, waar niemand doorheen kwam.
Dat leek toch ook een ABC'tje dat ze dat er weer uit gingen halen?
Ja, nou blijkbaar niet. Ze hebben het asfalt wel opnieuw geasfalteerd, las ik.
Oeh.
De paddock is verplaatst naar de binnenkant van het Hard Rock Stadium. Nou, dat is ook wel bijzonder.
En dat is dat stadion, dat is het American Football Stadium, toch?
Ja, van de Miami Dolphins. En het wordt hier getennist. WTA in Miami hebben we gezien een paar weken geleden.
Ja. Dat is net afgelopen, toch?
Ja, echt. Toen was het nog helemaal niks. Dus ze hebben het ook echt in een razend tempo hebben ze alles opgebouwd.
Ja.
Wat dat betreft is het heel erg bijzonder. En het is een beetje... Ja, Miami is ook weer... Of je houdt ervan of je vindt het helemaal niks. Je hebt een beetje die diehard Formule 1 fans, heb ik het idee... Die verafschuwen het. Hè. Gaan we racen op een parkeerplaats.
Ja.
Maar de nieuwe fans, en ik zit er zelf een beetje tussenin, vinden het toch wel mooi. Het is wel een spektakel. De hele Amerikaanse jetset komt er weer heen. Zien en gezien worden.
Ja.
Allemaal decadent. Hè. Dat ga ik ook natuurlijk eventjes doen.
Ja, jij gaat decadent doen. Hè?
Ja, natuurlijk. Je moet een beetje participeren in de journalistiek. Moet je gewoon in meegaan. Ja.
Even lekker aan de oesters en even lekker cocktailtje. Kreeft. Ja, cocktailtje.
Ja, dat komt helemaal goed.
Lekker, man. Hopin, zou jij hier als coureur nou heel warm van worden als je naar zo'n circuit moet gaan?
Nou, ik weet niet zozeer of het echt warm worden van al dat circus om die race heen. Want het was vorig jaar wel echt extreem druk daar in de paddock. En volgens mij heeft dat ook wel een beetje de toon gezet van dat men toen eigenlijk dacht van dit is misschien iets te veel. Want ik heb ook best wel veel wat vervelende verhalen gehoord van mensen die echt nou ja, bijna fortuin, nou niet bijna, letterlijk ja. een fortuin hebben betaald om ja. daar een zogenaamde VIP-pas te hebben, een arrangement te hebben. Ja, en echt daar letterlijk, net alsof je op een festival in de polder ergens staat, schouder aan schouder, net als je tussendoor kunt komen.
Ja.
Dat is ook niet wat Formule 1 moet uitstralen, denk ik. Het is natuurlijk mooi dat het een sport is die veel meer toegankelijker is geworden, denk ik.
Ja.
En nou ja, we hebben natuurlijk vaak aangehaald, mede door Drive to Survive, dat daardoor ook veel meer achter de schermen te zien is. Maar het moet natuurlijk ook wel een beetje een soort van magie behouden, vind ik.
Ja, want we krijgen hele mooie races nu, hè, hierna. Dit is een beetje de laatste frame, de eend in de buit. En daar komen allemaal mooie klassieke circuits met een Imola, Monaco, Spanje.
Ja, Spanje reken jij bij de klassieke.
Klassieke.
Ja, nou, inmiddels wel natuurlijk.
Ik heb heel veel zin in Spanje, omdat die aanpassing is gedaan aan die laatste chicanes eruit.
Ja. Nou ja, ik denk dat de Formule 1 is natuurlijk heel erg op zoek geweest naar een destination event, zoals dat heet.
Ja.
En nou ja, Miami, iedereen kent Miami. Van Miami Vice alleen al. En dat is natuurlijk
van dat. CSI Miami.
CSI Miami, ja, daar heb ik daar nooit gekeken eigenlijk. Maar van de beelden van strand, bikinis, mooie auto's, dat soort dingen allemaal.
Ja.
En dat is natuurlijk gewoon, net als Las Vegas, die er natuurlijk ook bijgekomen is dit jaar.
Cool.
Dat is misschien nog wel iets meer een destination event. Maar ja, het staat wel goed op je kalender natuurlijk, Miami. Dus dat is de hoofdreden waarom die race daar is.
Ja, precies. Maar ja.
Vorig jaar konden ze ook een foto maken met Lewis Hamilton en Tom Brady. Hè, voor de NFL-liefhebbers. En de grootste aller tijden, Michael Jordan. Ja, dat soort types lopen daar wel rond. Die zie je niet zo gauw in Baku op de grid lopen. David Beckham stond er ook nog bij trouwens.
Nou, ik heb in Texas Shaquille O'Neal rondlopen. Dat is de grootste hoor.
Ja, maar dat is ook in Amerika. Dat is makkelijk. Ja. Het is letterlijk de grootste. Ja.
Ja. Ja, feitelijk misschien niet. Nee, maar goed. Ja, het is natuurlijk een beetje. We kunnen het even over die ontwikkeling hebben van de Formule 1. Van ja, dingen als Miami. Ik denk dat we over 20 jaar alleen nog maar dit soort dingen hebben, toch, Moeke?
Nou, alleen nog maar. Dat denk ik ook weer niet.
Ik overdrijf graag.
Ja, dat weet
je. Je weet het. Ja.
Maar het zullen er niet minder gaan worden, ook als je ziet met al hoe vaak we al in de woestijn komen met Grand Prix.
Ja.
Volgens mij heb ik Dominicali hardop horen zeggen dat hij misschien wel 5-6 races in de Verenigde Staten wil. Ja, ik hoop dan wel als ze dat gaan doen, dat we ook wel een keertje naar echte circuits in de Verenigde Staten gaan. Hè? Als dat echt, waar Hopin ook regelmatig geraced heeft.
Ja. Ik zag dat baantje waar Rinus Vierke...
Barber was dat gisteren.
Ja, was zondag. Dat? Zo, wat een hoogteverschil en gekke bochten.
Ja, maar dat zijn typisch Amerikaanse circuits. Road America, ja. Opin weet dat beter, maar vaak zijn die circuits wel oud. Beetje achterhaald.
Ja, dat niet alleen. Maar het grootste probleem is ook dat daar gewoon in de omgeving totaal geen infrastructuur aanwezig is.
Okay,
ja. Dus als je geluk hebt, heb je net 1-3 sterren hotel. Dat is een radius van 10 kilometer. En dan heb je het vaak wel een beetje gehad.
Ja,
dat is natuurlijk wel lastig voor Formule 1.
Ja, dat is wel zo.
Een soort Oostenrijk dus, wat dat betreft.
Ja, inderdaad. Ja.
Voor elkaar. Hè?
Ja, daar heb je dat ook best wel. Ja,
ja, maar het is dan wel zo, dan heb je een circuit op een parkeerplaats gebouwd en dan bouw je eigenlijk iets waar niemand echt enthousiast over is. Althans weinig mensen.
Ja, maar ik was ik vond vorig jaar uiteindelijk de baan wel meevallen hoor. Ik vond het uiteindelijk nog wel een redelijk leuk circuit. Er zit ook. Kijk, als je aan een parkeerplaats denkt, dan denk je aan heel erg start-stop en zo. En weinig ruimte om in te halen, geen rechte stukken.
Caesar Palace.
Ja, precies. Dat in Las Vegas. Voor mensen die dat maar eens moeten dat maar eens opzoeken. En dan vond ik dat ze hier eigenlijk nog best wel wat knaps van gemaakt hebben. Ja. Naar omstandigheden. En met lange rechte stukken. Er zit snelheid in, er zit een mooie bocht in. Ik weet niet hoe jij hem vindt in de... We hebben het al een tijdje terug dat we voor het laatste F1 game gespeeld hebben, maar...
Ja, ik vind de eerste sectie is een beetje... Dat is een beetje zo'n Maggots Baggots, maar dan 30 keer achter elkaar voor mijn gevoel.
Met muren.
Met muren,
ja.
Ook.
Ja, ik vind het wel een leuk circuit eigenlijk, dus okay. Ja.
Ik hoor jou zeggen, Joost, bochten, de hoge snelheid en zo. Het lijkt een beetje alsof je het totale pakket in een auto moet hebben. Nou, Hopin, we weten inmiddels van een bepaalde coureur die heeft een auto onder zich. Dat alles wel een klein beetje aan kan. En dat is natuurlijk Max Verstappen met zijn Red Bull.
Ja, goed, dat hebben we afgelopen weekend natuurlijk ook weer gezien in Baku. Ik denk niet dat het heel erg anders zal zijn hier. Ferrari heeft volgens mij wel een stap vooruit gezet. Stapje vooruit gezet. Maar dat heeft denk ik ook een beetje aan de omstandigheden gelegen natuurlijk. Het feit dat je daar die sprintrace had in Baku. 1 vrije training, dat is overigens wel een puntje van kritiek. Ik weet niet of je het daarover gehad hebben. We hebben het eigenlijk echt niet eerder over gehad, hè. Dat de tijd om natuurlijk een afstelling te doen aan de auto wel heel erg kort wordt nu. En dat je in principe niks meer mag veranderen natuurlijk daarna.
Ja.
Maar ja, op zich, ja, dit circuit is er wel weer eentje, denk ik, voor Red Bull natuurlijk. Maar tegelijkertijd, Ferrari was hier vorig jaar met Leclerc ook niet onaardig.
Over
en
één
dit
ronde.
Is toch wel een beetje... Hè?
Over
één ronde, precies. Ja, precies, over één ronde. En het nadeel is natuurlijk dat die straatcircuits van tegenwoordig, dus deze ook, best wel lang recht stuk hebben, waar je met DRS natuurlijk dan in principe gewoon er voorbij kunt rijden. Ja. Dat zag natuurlijk in Baku ook wel gebeuren. En dat zal je hier dan waarschijnlijk ook wel weer zien, mocht Leclerc weer zo'n hero lap doen en hem voor 1 of 2 Red Bulls weten te parkeren.
Ja, Moeke, nu is het wel de vraag, is dit, we hadden het er zondag natuurlijk ook al even over, maar is dit nou een stratencircuit? En dan weet je ook al wat ik daarmee bedoel.
Ja, het is een parkeerplaatscircuit eigenlijk. Hè? Het is heel gek. Het wordt helemaal, wat ik al zei, het wordt helemaal omgetoverd tot een soort alternatieve racebaan. Als je die satellietfoto's kijkt, dat is echt vrij bizar.
Ja.
Het is geen klassiek stratencircuit. De stratencircuit, daar zie ik toch echt dat er volle, dat continu normaal gesproken auto's overheen rijden. Ja, en dat
want,
is dit niet.
Want met mijn vraag bedoel ik natuurlijk of Sergio Perez dan weer de grote favoriet is. Want die kan je al. Oh, dat wist je niet.
Nee, dat ging niet gaat.
Want ja, we hadden de zondag natuurlijk ook over. Okay, want hij is natuurlijk gewoon zo goed erin, heeft geen angst voor muren. En dan zou je wel zeggen dat dit bij hem past.
Ja, dat zou je zeggen. En helemaal ook met het, daar geloof ik zelf altijd wel in het momentum, mijn vertrouwen.
Ja,
ik denk dat hij het wel lekker vindt dat dit circuit er aankomt. En bovendien, heel veel Mexicaanse fans, die waren er vorig jaar al op de tribunes. En dit is ook gewoon een soort thuisrace voor hem. Dus ja, niet dat je daar echt per se harder van gaat rijden. Maar daar kan je jezelf natuurlijk wel door gesterkt voelen.
Ja, vorig jaar alleen niet op het podium.
Nee, maar ik vind vierde. De rest van vorig jaar vind ik toch iets anders dan de rest van dit jaar.
Ja, is dat zo, Joost?
Ik zie nog niet heel veel verschil. Er is vooral minder concurrentie. Dus vorig jaar had je 2 snelle Ferraris en die zaten er dan gewoon heel dicht tegenaan. Sterker nog, stond vorig jaar de pole hier. En dat is nu natuurlijk niet het geval. Dus is Perez ook veel makkelijker tweede of eerst. En,
het verschil met Max is toch wel kleiner?
Is iets kleiner, ja, oké. Okay. Ja, dat wel. Maar ja, goed.
En de kwalificaties ook.
Ja. Ik blijf bij wat we de vorige keer gezegd hebben, dat het allemaal wel meevalt. Ik denk wel dat dit circuit is, als ik kijk naar waar Perez echt heel sterk was in Azerbeidzjan, dan is het die haakse bochten vooral en het accelereren daaruit, vlak langs de muur. Dat is hier gewoon wat minder. Dus ik denk dat hij daar wat minder vruchten van plukt, eerlijk gezegd. Er zijn denk ik ook gewoon wel... dat is vooral... Je zag dat Max natuurlijk Verstappen heel erg aan het worstelen was met die auto. En dat hij ook veel... In die sprintrace zag je dat vooral veel overstuur had. Hm. En dat had Perez gewoon een stuk minder. En ja, die situaties zijn hier gewoon een stuk minder. Ja. Het is veel minder haaks, wat we net ook al zeiden. Dus ik zie niet dat hij hier net zo goed gaat zijn als in Azerbeidzjan, eerlijk gezegd.
Ja, vorig jaar 400ste in de kwalificatie tussen Verstappen en Perez.
Ja, in de kwalificatie misschien wel.
Dat is nog wel netjes.
In de race denk ik dat Verstappen gewoon... als alles goed gaat en geen rare technische dingen en zijn differentieel goed staat, dan moet het goed komen.
Ja, want het is natuurlijk wel een beetje zo hoop in. Kijk, ik vind toch dat we te veel aan het bagatelliseren zijn van... ja, Perez, dat wordt het uiteindelijk toch allemaal niet. Hoe sta jij daar nou uiteindelijk in?
Na Baku was ik er best wel duidelijk over. Hij heeft gewoon een fantastisch goede race gereden daar.
Ja.
Er is gewoon niks aan op te merken. En... ja, ik denk dat het ook belangrijk is. Kijk, op dagen dat het voor Verstappen wat minder loopt, is het gewoon zaak dat Perez daar staat. En dat heeft hij in Baku zeker laten zien. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook hetgene waarvoor hij zeker wordt ingehuurd. En ze willen hem natuurlijk het liefst ook dat hij Verstappen, hoe zeg je dat zo mooi, het vuur aan de schenen leggen?
Zeker.
Dat hij dat doet, want daarmee push je natuurlijk als team zijnde elkaar ook weer gewoon vooruit. En dat is hartstikke belangrijk. En zeker natuurlijk, vergeet niet, Red Bull heeft een enorm grote voorsprong natuurlijk qua auto in deze eerste paar races van het seizoen. Maar zulke soort dingen kunnen ook relatief snel draaien. Alhoewel, over bagatelliseren gesproken, de voorsprong is wel dermate groot dat het misschien nog wel even gaat duren. Maar de rest zal ongetwijfeld wel iets dichterbij gaan komen. En als je elkaar dan als coureurs toch blijft uitdagen, dan blijf je gewoon ook jezelf constant verbeteren. En dat is belangrijk, want ik denk zeker als Verstappen naar data bijvoorbeeld kijkt van Perez, van Azerbeidzjan, dan denk ik dat hij daar ook wel het een en ander van kan leren, in zekere zin. Kijk, vooral bepaalde, wat Joost net al zei, die langzame bochten, die rijden over het algemeen veel meer in een V-vorm, zoals we dat noemen. En dat is iets, daar was hij relatief sterk in, vond ik, in Baku.
Ja, want het schijnt ook dat hij, dat zeiden ze bij Racing Point Force India altijd, dat hij een soort van traction control in zijn rechtervoet heeft.
Oh ja.
En, dus dat hij zo goed is in geleidelijk het gaspedaal indrukken, dat hij dan daar juist van profiteert op dat soort circuits. Dus zie jij een beetje voor je hoe die daarvan profiteert dan?
Ja, dat komt mee dus wat ik zei, omdat hij dus heel erg misschien, dat hij volgens mij heel erg V rijdt. Dus wat ik daarmee bedoel is eigenlijk dat je komt op een bocht aan, hè, en je gebruikt eigenlijk, de bocht kan je eigenlijk in meerdere fases verdelen. Dus je komt op een bocht aan, op het eerste moment ga je volledig zo hard mogelijk remmen. Dan begin je natuurlijk op een gegeven moment kracht terug te nemen. En dan daarbij ga je dan stuurhoek toevoegen. Dan heb je een moment mid-corner dat je maximaal draait. En dan ga je weer op je gas. Maar waar hij dus heel goed in is, is dat hij dus dat draaimoment heel kort maakt, waardoor hij heel scherp kan draaien. En dan vervolgens staat je auto eigenlijk dermate recht weer, dat je daardoor dus heel makkelijk op je gas kunt. Omdat je auto staat dan veel meer in de goede richting.
Ja.
En daardoor is hij, wat ik zei, is hij in bepaalde bochten, zeker dus in Baku, was hij gewoon wel goed.
En Hopin, wat doet Verstappen dan in zo'n bocht? Ben ik wel benieuwd naar.
Ik heb niet de data zo goed kunnen bekijken. Want we eventjes erbij pakken zo nog, terwijl we de podcast doen.
Ja, tuurlijk. Maar
ik kan me voorstellen dat hij in Baku misschien iets meer snelheid probeerde te rollen door de bocht. En dan heb je dus een iets minder scherpe V-vorm als je naar de snelheidslijn. Als ik over V-vorm heb, praat je puur over snelheidslijn.
Ja.
Dus eigenlijk het moment dat je een auto draait, is dat je niks doet met de auto. Dus geen remmen, geen gas geven, is heel kort. Dat is echt heel kort draaien. En wat ik zei, dan heb je dus, om terug te komen wat Joost zei, een soort van natuurlijke traction control in je rechtervoet. Dat is zo, omdat je auto dan in de goede richting staat. Dus je accelereert eigenlijk alleen rechtuit. Een band kan in principe maar 100% grip produceren. Dat is of om te accelereren, of om een bocht te maken, of een combinatie van. Als je natuurlijk al vrij rechts staat en je geeft gas, dan hoef je dus eigenlijk niet meer echt te draaien, geen bocht meer te maken. Dus kun je veel beter accelereren. Dat is een beetje, ja, ik weet niet of het kan.
Ja, ik zie het ook al voor me.
Ja.
Ja, het is soms wel leuk om even die verschillen daarin erbij te pakken. Want we willen toch gewoon het vuurtje een beetje opstoken.
Mm-hmm. Jij.
Ja, ik wil dat heel graag.
Nou, als ik daar nog heel veel naar terug mag, dan hebben we het over Verstappen. Dat zie je dan de afloop weer van.
Oh, ja.
Verstappen had een moeizame race en die loopt dan te klagen
over de radio.
Noemt op over het feit dat hij zijn differentieel, dat niet lekker gaat. En de balans tussen engine braking en het diff.
Ja.
Ja, daar moeten we toch ook even een hoop in horen. Of je dat in korte lijnen. Kun je je voorstellen dat je als coureur dan aan de finish komt en denkt van ja, maar ik had ook gewoon een afstelling die niet lekker was. En wat dat dan ook een beetje was, die balans tussen diff en engine braking?
Ja, nee, tuurlijk. En het was heel duidelijk te zien in de race dat Verstappen gewoon niet lekker in de auto zat. We zagen hem bijna onverstappen, toch wel veel foutjes maken, vond ik.
Ja.
Gewoon doorschieten, raar. Veel momenten van onderstuur, vond ik. En daardoor was het volgens voor mij best duidelijk te zien. Of ik kon eigenlijk de relatie leggen met het commentaar wat hij gaf. Dat hij namelijk problemen had met engine braking en diff.
Ja.
Wat je kunt voorstellen als je op een bocht aankomt. Het differentieel. Ik moet misschien even het verhaal lezen wat ik met Patrick samen heb gemaakt. In de nabeschouwing.
Dat zit er natuurlijk gelezen.
Maar
ja.
Ja. het differentieel bepaalt eigenlijk hoe het vermogen van de motor naar de beide achterwielen wordt verdeeld. En het differentieel kan er daar dus ook voor zorgen dat het ene wiel harder kan draaien dan het andere wiel. Dat heb je soms nodig, bijvoorbeeld als je een bocht maakt. Maar als je dus op een bocht aankomt bijvoorbeeld, je kunt je voorstellen als beide achterwielen dan even snel draaien en je probeert te sturen, dan duwt het binnenste achterwiel, als die dus net zo hard draait als het buitenste achterwiel, duwt die eigenlijk een soort van rechtdoor. En de auto wil dan de bocht niet maken. En op zo'n moment die transitie eigenlijk van dat moment aanremmen bij een bocht en dan een bocht insturen, dat komt heel erg nauw. En waarom komt dan die engine braking erbij? Engine braking geeft natuurlijk een soort van kracht op de aandrijflijn van de auto, want je remt in principe af op de motor. Dat is eigenlijk wat het is. He, dus door die aandrijflijn komt er dan een kracht van de motor. En als er van de motor een kracht komt, heeft het diff een bepaalde status, zoals we dat noemen. Dus in dit geval, waarschijnlijk is die daardoor behoorlijk gelokt, zoals we dat zeggen. Dus dat wil zeggen dat de achterwielen eigenlijk even snel draaien.
Ja.
En dat is dus die relatie waar Verstappen waarschijnlijk naar refereerde. Dat dus die relatie, dat samenspel was niet goed. Dus die overgang, dat die het remmen die stabiliteit had en nodig had. Maar op het moment dat hij die bocht instuurde, was waarschijnlijk die engine braking nog te agressief. Waardoor het differentieel niet genoeg open werd. Waardoor die dus niet kon insturen en daar dus dat onderstuur had. Is dat nog te volgen?
Ja, ja, voor mij wel, maar dat.
Ja,
okay. Maar ja, het is misschien dus weer wat, sorry, wat technisch, maar.
Ja, maar dat is wel wat het is.
Vaak
ja.
Altijd makker. Is het vaak wat makkelijker als je het kunt zien met een graphic of iets dergelijks. Maar ook zei, je moet eigenlijk voorstellen. Ja, ook zei, de bepaalde. Nogmaals, hetzelfde eigenlijk met mijn vorige verhaal met hoe je een bocht in een V rijdt. Een bocht kun je eigenlijk verdelen in verschillende fases.
Ja,
dat heb je bij een Formule 1 auto natuurlijk veel nauwkeuriger met differentieel dan bijvoorbeeld in een vrij conventionele auto. Een raceauto met een vast diff eigenlijk. Waar je gewoon alleen preload op geeft. Dat ze bij een Formule 1 auto kun je dus entry, mid-corner, exit. Kun je differentieel instellen. Je kunt high speed, low speed kun je doen. Er zijn verschillende afstellingen daarin mogelijk.
Kan je die drie fasen ook in één bocht afstellen met een differentieel dan?
Ja. Dat is dus de kunst ook. En ik denk, wat ik zei, om terug te komen helemaal naar het begin van de vraag, kun je je voorstellen dat je dan gefrustreerd bent erover? Ja, en ik denk dat dat misschien een soort van samenloop van omstandigheden was, ook naar het nieuwe format van het weekend. Omdat je natuurlijk relatief weinig tijd hebt gehad om de mechanische afstelling van de auto te doen. Hè? Dus dat eigenlijk gewoon rijhoogte, veren, demping, noem maar op, zulke soort dingen. Ga je dan op een gegeven moment, als je bepaalde problemen ondervindt met de auto, kun je je soort van daaromheen rijden met het differentieel dan. Dat kun je dan gaan verstellen. En dan kun je dus onbepaalde problemen die je in de auto ondervindt, kun je die daarmee proberen te elimineren. Alleen dat kan natuurlijk maar tot op zekere hoogte. En vaak, in dit geval ook, brengt dat dan toch wel ook wel weer andere problemen met zich mee. Soms overwitting van banden bijvoorbeeld, wat dan ook. Hè. Dat is natuurlijk ook als je... Ja, dat speelt overal mee.
Maar daarom zijn Verstappen natuurlijk ook van, ik heb heel veel geleerd.
Oh, dat wil ik net zeggen. Ja want ik kan me best voorstellen dat hij misschien wel denkt van, oké, ik heb dit geprobeerd, dit werkte niet. Dit gaat mij zoveel kennis opleveren voor de komende races.
Nou, hij zei ook in de persconferentie na afloop van, tot nu toe is dit een beetje gemaskeerd gebleven, deze dingen in de auto.
Okay.
Want het is nu voor het eerst dat ze letterlijk op zo'n circuit rijden, want ja... Saudi-Arabië is natuurlijk wel een ander soort stratencircuit. En dat was tot nu toe was dat gewoon niet aan het licht gekomen. Of nog niet. Er was geen sprake van geweest dat hij met die settings verkeerd stond of zo. En nu weet hij gewoon van, nou ja, dat als ik dit en dit en dit doe, dan werkt het. Dus daarom was hij misschien ook wel gewoon enigszins relativerend en nog wel opgelucht na afloop. Dat hij misschien denkt van, nou, ik heb nu al wat nieuwe dingen in de auto geleerd. Want soms heb je problemen en dan krijg je een oplossing. Nou, dan ga je weer verder mee.
Het viel natuurlijk al op, Moeke, hoe rustig Verstappen eigenlijk was na afloop van de race. Terwijl hij op zaterdag nog best wel opgefokt was, al dan niet terecht, rondom dat incident met George Russell. En op zondag de rust kalmte, netjes Sergio Perez feliciteren. Dat is bij hem ook wel eens anders geweest.
Ja, gewoon een soort berusting. Van vandaag was dit het maximale wat erin zat. Ik heb alles geprobeerd, het lukte niet. Ja. En volgende keer beter, op naar Miami. Ja, dat is ook, dat hebben we, wat je zegt, vroeger ook wel eens anders gezien bij Verstappen. Maar ook wel logisch, precies om de redenen die we net aanhalen volgens mij. Het is ook lastig als je weet van ja, ik kom er toch niet dichterbij. Ik viel me sowieso al op hoor, trouwens in de race. Dat al vrij snel, want wij waren nog wel bezig met dat hij op Perez aan het jagen was. Maar over de boordradio hoorde je toen al dat ze voornamelijk naar Leclerc aan het rekenen waren. Om misschien ook nog een extra stop te doen. Ik denk dat, ik ben benieuwd hoe het dit weekend gaat. Ik denk in normale gevallen zal Verstappen natuurlijk niet met minder dan P1 genoegen nemen.
Nou, maar misschien heeft hij het ook wel even nodig om gewoon weer de storm weer even te laten rusten. Want als Perez weer zou winnen, dan wordt het in één keer van, is Verstappen nog wel, is hij wel comfortabel in zijn auto? Is het wel goed allemaal?
Nou, dan gaan er echt steeds meer mensen geloof krijgen in een serieuze titelstrijd. Joost Nederpelt niet, ik denk ik ook niet.
Nou, hoeveel seizoenen werd Rosberg kampioen toen Hamilton al... was hij toen tweevoudig? Ja, in Mercedes?
Ja, ja.
Was hij toen tweevoudig wereldkampioen? 2014, 15?
Nee, 2008, 2014, 2015.
Nee, even los van McLaren tijd.
Ja, dus 2014, 2015 was hij kampioen, ja.
Dus hij twee keer wereldkampioen en toen werd in één keer Rosberg in zijn derde seizoen kampioen. Dat zou natuurlijk wel zo'n patroon met Perez kunnen zijn.
Maar dat is wel een groot verschil. Rosberg was al relatief, denk ik, beter dan Perez. En die was ook al bij Mercedes gewoon eigenlijk als eerste coureur. Toen Hamilton kwam. Dat zit wel, dat is wel een andere verhouding. En, nou goed, dit is precies wat ik afgelopen podcast ook al zei. Perez is echt niet overal goed. En die is dan hier toevallig goed. En dan heeft Verstappen ook nog een minder weekend waarin zijn auto gewoon niet helemaal lekker draait. En dan gaat iedereen weer denken van Perez. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren.
Ja, maar het zou wel interessant zijn wat er gebeurt als Perez stuk gaat, of Verstappen stuk gaat en Perez wint.
Ja.
Dat je dan opeens een achterstand van 25 punten hebt.
Ja, dat zou vervelend voor Verstappen zijn. Maar dan, wat denk je dan dat Red Bull Perez voor gaat trekken?
Nee, niet. Maar het zou die dynamiek binnen dat team. We weten ook dat Perez geen makkelijke jongen is.
Ja. Is dat zo?
Ja, dat heb je toch. Die is toch een beetje een Mexicaans heethoofd.
Nou, dat is een beetje stereotypering. Het is niet dat hij met een sombrero in de pitbox zit met een corona.
Nee, nou ja.
Taco etend.
Nee, oké. Okay,
hoezo is de Mexicaans eethoofd? Dat valt toch wel mee.
Nou ja, hij is wel gehaaid. Dat hoorde je ook in zijn McLaren tijd. We hebben vorig jaar in Monaco al niet opzettelijk zien crashen.
Ja.
Ik wil het wel zien.
Ja, goed.
Ja, dit is wel wat het seizoen nodig heeft. Want als Verstappen nu ook nog in dingen zat gewonnen in Baku... Ja, dan was het allemaal een beetje... Dat had wel een beetje dat cynisme, dat cynische.
Nee, maar het is onze taak om naar de feiten te blijven kijken... en niet mee te gaan in hoop. Ja. Want hoop is geen journalistiek.
Nee.
Patrick Moeke.
Ik hoop helemaal niks.
Maar Moeke is wel onze romanticus. Daar betalen we hem voor.
Ja, ja, ja.
Kijk, hij is hier voor het weerbericht. Voor het feitje van de week.
Ook nog, ja. Ja. Ongelooflijk.
En voor de romantiek in deze podcast.
Ja, dan gaan we maar even naar de coureur. Want die wil ik ook nog wel even over horen.
Ja, de coureur. Ik wil het eigenlijk met de coureur even gaan hebben over een andere coureur. Dat is Nyck de Vries.
Ja, ja.
Want kijk, wij hebben al een beetje zondag laten weten wat wij ervan vonden. Hopin, hoe kijk jij nou naar de situatie van Nyck de Vries? Want die heeft het zich zo ongelooflijk moeilijk gemaakt.
Ja, ja, dat had in Baku geen beste weekend. En dat was natuurlijk heel erg jammer, want het begon eigenlijk heel erg goed. En ik had persoonlijk ook best wel veel verwachtingen ervan. En waarschijnlijk hij zelf ook wel. Omdat hij in de Formule 2 het hier eigenlijk altijd best wel goed gedaan heeft. Altijd competitief was ook. Niet gewonnen per se, maar wel gewoon iedere keer snel en goed erbij. En dat bleek ook wel, hè. Die vrije training stond die P6. En nou, dat was natuurlijk een beetje een rare sessie misschien, maar desondanks, dat was natuurlijk veruit het beste wat hij tot nu toe had laten zien dit seizoen.
Ja.
Ja, en dan in de kwalificatie, of ja, die vroege crash dan, dat is gewoon heel zonde. En dat is dan toch wel weer een nadeel van zo'n straatcircuit als dit, is dat je dan, dan loop je eigenlijk de rest van het weekend gewoon echt achter de feiten aan. Ben je constant bezig om maar, hoe zeg je, catch-up te spelen, in plaats van dat je echt bezig bent om jezelf constant te verbeteren. Je bent echt constant bezig om eerst maar het gat te overbruggen met de rest, voordat je pas weer gaat denk aan, waar kan ik weer meer rondetijd zien te vinden? En ja, ik zei, hij heeft het zichzelf niet makkelijk gemaakt. En ik denk persoonlijk dat het grootste probleem wat hij heeft, is dat er aan deze kant van de wereld iemand rondrijdt die het wel heel goed doet. En dat is Liam Lawson. En die natuurlijk ook onder contract staat bij Red Bull. En dat, ja, dat was waarschijnlijk voorafgaand seizoen niet echt verwacht. Grappig genoeg, ik race natuurlijk zelf in Japan dit jaar,
ja,
voor team KCMG. En die hebben ook een super Formula team. Kamui Kobayashi rijdt voor hen. En ik sprak voor het seizoen met
is dat familie
met
van?
Met Doi-san.
Dat is gewoon Kamui.
Dat is gewoon de...
Kamui. Ja, zeker. De Kamui Kobayashi.
Oh, ja. Oh, grappig.
Zeker.
Ga door.
Nee, maar ik sprak voor het seizoen met Doi-san. Dat is de teammanager. Van ja, wat verwacht je van het nieuwe seizoen en zo? En wat verwacht je van Lawson? Want ja, ik had persoonlijk best wel hoge verwachtingen van hem. En zei, ja, Japan, super Formula, toch wel moeilijk. Je ziet over het algemeen dat ze toch wel behoorlijk wat tijd nodig hebben om te wennen aan de grip over één ronde, die dat bij elkaar weten te brengen. En wat denk je? Pam, eerste race van het seizoen, meteen gewonnen die kerel.
Ja, op Fuji, wat niet zo'n heel makkelijk circuit is.
Op Fuji. Ja, iets makkelijker waarschijnlijk dan Suzuka, om een vergelijking te maken. Maar dat zet natuurlijk wel meteen de toon.
Ja.
En versloeg daarbij zijn teamgenoot, die echt torenhoog favoriet is voor dit seizoen. En ik zei, ja, dat is misschien een onverwachte druk voor Nyck. En ja, dan helpt zo'n race als Baku natuurlijk niet.
Ja, Hopin, nu las ik dat, ik weet niet meer wie dat zei, maar er was in ieder geval, de vergelijking werd gemaakt tussen de Super Formula en de Formule 2. En dat mensen zeggen eigenlijk dat de Super Formula veel representatiever is voor de Formule 1. Qua grip levels en qua auto.
Veel meer downforce.
En veel meer
downforce. Betere banden, daardoor veel meer grip.
Oh, ik heb geen idee.
Auto's hebben dit jaar overigens wel iets minder aero gekregen dan voorheen.
Oké.
Okay. Ja, ik zag een achtervleugel met van die happen eruit.
Ja.
Of was dat altijd al zo?
Ja, ze hebben iets minder downforce. Ja, ze hebben altijd al een beetje een aparte vorm gehad, die dingen.
Japan, alles is daar een beetje apart vorm.
Okay, maar even, ik weet niet,
futuristisch.
Dit is dan een leken vraag, hoor. Maar waarom lijkt de Formule 2 dan niet meer op de Formule 1 dan de Super Formula?
Ze zijn gebaseerd op hetzelfde chassis.
Oh.
En ze worden ook allebei door Dallara gebouwd.
Okay.
Alleen de aerodynamica is anders van die auto's.
Okay.
En de aerodynamica van Super Formula. Je moet ook een beetje een verhouding zien, denk ik. Kijk, Super Formula is een op zich staande klasse hier in Japan.
Ja.
En dat is de topklasse van het land. En Japan heeft een hele rijke racecultuur. En ja, het is echt gewoon een heel groot kampioenschap. Aan zich. Ik wil niet zeggen dat er meer mensen, zeker niet meer mensen voor een Super Formula race komen dan voor Formule 1. Maar de tribunes zitten wel echt vol, okay, bijvoorbeeld. Dus ja, en dan de buiten natuurlijk ook een auto al naar gelang. Specificatie dat het ook de topklasse van een land moet zijn.
Ja, er zit ook misschien wat meer geld in dan in de Formule 2. Zou ook nog kunnen. Grotere sponsors, denk ik wel.
Ja.
Al die grote Japanse bedrijven zitten er wel in. Hè?
Ja, dan ga ik wel een beetje gevoelige dingen zeggen misschien. Maar Formule 2 is wel behoorlijk prijzig.
Ja,
en dat, maar dat heeft weer andere redenen.
Om deel te nemen.
Oh, oké. Okay. Ja, ik ken het.
Onder andere.
Ik ken het
echt... Moet je Frits van Amersfoort een keer overbellen.
Ja.
Of,
Ja, ik ken het echt alleen maar als de klasse waar Pierre Gasly ooit zijn punten behaalde. En Alex Palau heeft er nog wel eens in.
Nou, we hebben iemand gewoon.
Stoffel van Doorn.
Toppel van Doornen, maar we hebben gewoon een Nederlander die toen heette het nog wel Formule Nippon.
Tom Coronel.
Maar die is daar gewoon kampioen geworden.
Oh, zelfs, ja, dat is ja, precies. Bijna dood gegaan ook.
Ja, mega crash gehad. Ja. Maar Tom is big in Japan hoor. Mede daardoor, vooral daardoor denk ik.
Oh, ja. Ik zit nu even het lijstje erbij te pakken. Wel steeds Japanners die dan winnen. Ik vind het wel heel interessant. Konijnenholletjes, als je dat noemt. Hoe kan het dan, als dit dan zo groot is, dat we dan zo weinig Japanse coureurs in de Formule 1 zien? Of daaromheen eigenlijk?
Omdat het heel specialistisch is ook. En ik denk dat dat ook de reden was dat Doi-san tegen mij zei, de teammanager, van ja, het gaat Liam los en wel wat tijd kosten om het onder de knie te krijgen hier.
Ah, okay.
Je vergeet niet, ze hebben bepaald ander type, heel ander type band bijvoorbeeld. De circuits zijn, sommige zijn hetzelfde dus als Formule 1, maar je rijdt ook best wel op veel wat kleinere circuits. Ik wil niet zeggen Amerika-achtige met veel hoogteverschil, maar wel smal, bochtig, veel hoogteverschil erin wel. En dus het kost gewoon wat tijd om daar toch wel aan te wennen. En zeker de hele racecultuur. Het is echt Japans. Het wordt gerund door Japanners. En wat je vaak ziet is dat de communicatie tussen een coureur die geen Japans spreekt en het team gewoon heel erg problematisch is.
Alles moet met handgebaar. Dus,
ja, precies.
Oké. Okay.
Ja.
Lachen. Nou, sorry, dat vond ik even wel leuk. Nee, stapje, toch?
Het is een zijstapje.
Ja, okay, we waren natuurlijk bij Nick de Vries. Ik moet even terugdenken waar we dan aan dachten. Ik moet een beetje denken aan, als we het dan toch over een Japanner hebben. Yuki Tsunoda had misschien dit vorig jaar wel een beetje, dat hij vooral niet bezig moest zijn met crashen. En gewoon, breng die auto even thuis. Ja. Zeker naast Pierre Gasly was dat een heel moeilijk seizoen voor Yuki.
Ja.
Het gaat
vooral om vertrouwen, denk ik, uiteindelijk.
Ja, dat Nick de Vries niet een beetje in hetzelfde patroon gaat komen.
Nou ja, precies dat. En dat heeft uiteindelijk, denk ik, je hebt toch ook wel eens van voetballers van, waarom lukt het dan weer een tijdje niet en dan weer een tijdje wel vorm?
Ja, zoals Bergwijn of zo, bij Ajax.
Ja, precies. Ja, nou, over Ajax wil ik het nu niet hebben. Maar, Marcus Rashford van Man United is echt een perfect voorbeeld. Oh, die heeft gewoon een hele fase dat er geen bal van zijn voeten komt. En dan een paar weken schiet hij de een aan de ander in. Ja. Dat is ook een beetje vorm, vertrouwen. En ik denk dat bij Nick daar momenteel gewoon een beetje aan schort. Dat hij, en dan op zo'n circuit, denk ik hoor, ik praat nu gewoon even, maar dat moet Hopin zomaar bevestigen, denk ik. Dat op zo'n straatcircuit dan openbaart zich dat het ergste. Dat je dus het vertrouwen misschien even mist. Zeker na zo'n crash op vrijdag. Dat je dan daarna misschien net wat foutjes maakt of zo. En ja, daar ligt het misschien ook wel aan. Dat het in zijn hoofd gaat zitten van, oh, ik mag niet crashen. Je moet als een coureur niet de baan op gaan met het idee, ik mag niet crashen. Want dan ga je niet de risico's nemen die je eigenlijk wel moet nemen, denk ik.
Ja, ja, de sport, Moek, is ook zo genadeloos dan. Hè, dat we alleen nog maar daaraan denken.
Ja, het is een klein foutje met dure gevolgen. En we zijn al helemaal vergeten dat hij de eerste training natuurlijk wel heel veelbelovend begon met een zesde plek. Ja. En eigenlijk in de race ook gewoon prima bezig was tot dat moment.
Ja,
want Nick heeft gewoon heel snel een puntenfinish nodig. Dat is het. Ik denk dat heel veel zal oplossen.
Ja,
gewoon even van die nul af. Niet meer op de laatste staan in het kampioenschap. En dan kan je zelf ook weer verder bouwen. En Yuki gewoon een keertje verstaan in de kwalificatie.
Ja, ja, hoop werkt dat zoals Joost dat een beetje.
Oh, ja. Ja, sorry. Ik wil dat ik hier een reden van maak. Yuki, natuurlijk, Joost had daar een goed punt net ook. Maar bij Yuki was natuurlijk een heel andere situatie. Want Yuki, de hoofdreden dat Yuki daar zat, was omdat Honda dat natuurlijk ook wilde. En ja, dus die hadden wat dat betreft toch wel wat meer krediet. En die zouden ze niet zo snel eruit zetten. En we weten allemaal hoe genadeloos Red Bull kan zijn. En dat, wat ik al zei, dat is een onverwachte dreiging, als je het zo zou willen zien, vanuit uit een hoek van een coureur die in principe ook wel dat stoeltje zou kunnen nemen. Ik weet niet, hoe heeft hij genoeg licentiepunten trouwens, Lawson?
Hij zit volgens mij onder andere daarom dat hij die niet had nog in Japan.
Ja, waarschijnlijk.
Dus ja, daar kan je ze wel scoren.
Dan houdt dat op. valt het dus
dat kan mee. Natuurlijk wel.
Ik google het even snel, on the spot.
Ja, maar ze zullen nu toch niet Nick al halverwege het jaar eruit gaan zetten? Dat zou echt...
Als hij niet presteert, dan gaat dat toch gebeuren.
Ja, maar dan moet het wel heel slecht.
Ja, maar als hij niet presteert, dan gaat het gebeuren.
Ja, okay.
Maar heeft Nick ook niet een beetje het probleem dat hij te oud is? Want als je nou als 20-jarige nog een fout maakt, dan komt het vast nog wel goed. En zo. Kijk, als Piastri allemaal fouten gaat maken, we weten wat voor wereldtalent hij is, dan lopen we los. Die gaan ze echt niet dumpen. Maar bij Nick de Vries, die moet nu al presteren door zijn ervaring.
Ja, we weten hoe moeilijk het was om überhaupt voor hem in de Formule 1 te komen. Hè? Met allerlei verschillende omwegen, met de Formule E. Dat is zeker zo. En hij heeft natuurlijk vorig jaar zat hij in een heel goede flow, ook door die race in Monza, waardoor hij bijna letterlijk de teams voor het uitkiezen had.
Zo.
Maar je ziet hoe snel dat kan omslaan, ja. En wat Hopin zegt, het is natuurlijk wel... Kijk, Red Bull heeft natuurlijk heel lang geen talenten achter de hand gehad. Hè? Dat is ook de mazzel dat Albon en ook zelfs Gasly nog een keertje terug zijn gehaald. Kwiat kreeg zelfs nog heel lang een tweede, derde kans.
Ja.
Omdat er geen andere talenten waren. Ja, dat als Lawson zich zo door gaat ontwikkelen, dan, dan krijgt Nick die tweede kans waarschijnlijk niet.
Joost heeft ondertussen het antwoord.
Hij heeft al een superlicentie.
Hij heeft
al
een. Ja. Oh, okay, dat is slecht nieuws.
Nee joh. Nou, laten we gewoon eens het positief benaderen. En gewoon hopen dat Nick de Vries een puntenfinish gaat pakken. We hebben sinds een paar weken een nieuw rubriekje. Dat is het feitje van de week. En Moeke, jij hebt je daar weer helemaal in verdiept. Ja, Moeke, ja, ongelooflijk. Ik ben nu alweer benieuwd wat je hebt gevonden.
Nou, daar komt-ie. Ja, let op. Max Verstappen kan dit weekend voor de 24ste Grand Prix op rij punten scoren.
Oh.
En daarmee evenaart hij een reeks van Michael Schumacher die dat tussen 2001 en 2003 voor elkaar kreeg. Maar er zijn twee coureurs die een nog langere reeks hebben neergezet.
Van puntenfinishes?
Ja.
Ik denk Bottas.
Nee.
Lewis Hamilton?
Oh, Hamilton, is goed.
Ja, Hamilton sowieso.
Dat Hamilton?
Ja. Ja. Heeft... Waarom noem je die dan?
Hamilton is inderdaad goed. Die heeft dat zelfs twee keer gedaan. Namelijk één reeks van 33 punten races. Toen is hij een keertje uitgevallen en toen plakte hij er nog 48 races achteraan. Dus, en nog eentje. Die
Barrichello.
Ligt minder voor dan. Nee.
Dit moet ook niet.
Ja, je kan heel veel namen noemen. Maar...
Moet ik het gewoon zeggen?
Ja, ja.
Ik denk dat het. Wat een oudjaartje.
Kimi Räikkönen.
Ja, is goed.
Kimi
ja.
Natuurlijk.
Kimi.
Ja, zoiets. Oh, wat,
ja.
Ja,
Kimi.
Ja, het moest uit deze tijd wel een beetje zijn.
Ja, ja. Dus Kimi. Die had het 27 races voor elkaar. Dus die staat tweede achter Hamilton.
Er was toch ook zo al die races zonder podium of zo?
Hij won heel vaak niet. Ja, hij was gewoon tweede of derde en met Vettel toen die jaren. Ja.
Tussen 2013 en 2018 toen niet gewonnen.
Ja, zoiets toch? Ja, dat hij uiteindelijk in Amerika weer is. Ja, dat kan ik me herinneren. Nou, grappig wel, leuk. Dan hebben we nog een rubriekje. We gaan over het ene naar het andere. En dan moeten we het weerbericht ook nog hebben.
Ongelooflijk, ja.
Ik kan het eigenlijk wat beter moeten uitsmeren, bedenk ik me nu. Zullen we eerst het weerbericht doen? Daar ben ik heel benieuwd naar. And how's the track? Wet. New winters are wet. I think we should go to the garage. Can you stay out on this condition? Yes! Race has been suspended. A good decision. Ik ben natuurlijk ook al benieuwd. Kijk, Miami staat natuurlijk voor de palmbomen en het prachtige weer. Wij willen natuurlijk wel giga chaos nog steeds.
Ja, gaat zoals het er nu naar uitziet. Het is natuurlijk wel vroeg in de week. Hè? Dan, als weerman verontschuldig je dan altijd. Want dan kan je nog niet precies voorspellen hoe het zondag gaat zijn. Slag om de arm.
Ik had van Renier van den Berg geleerd dat je tot na alle voorspellingen na 5 dagen in elke weer-app, dat is allemaal complete onzin.
Oh, nou ja.
Want het slaat nergens op, want de wind kan 2 dagen later draaien en dus wordt het in één keer heel anders.
Ja, goed.
Nou ja, dan gaan we naar het volgende item, Bas.
Oh ja.
Zo haal je het eigen, Patrick's eigen item onderuit. Ja, want het is nu dinsdag. Kijk, wanneer is de race? Zondag. Oh ja, na 5 dagen. Ja. Laat maar op.
Ja, gaan we door naar het volgende. Nou, ik zal het toch even kort benoemen. Het wordt warm, want dat kunnen we wel met zekerheid zeggen. Jezus. 28, 29 tot 30 graden wordt het.
Korte broek.
Korte broeken weer.
Niet met je korte broek in de paddock.
Nee?
Nee, dat kan niet.
Ja, is dat zo?
Nou, ik heb dat afgezworen, ja. Okay. Ja, sinds Louis Dekker zag ik te veel met korte broek lopen en toen dacht ik, daar wil ik niet bij horen.
NOS-collega.
Ja. Nu altijd lange broek.
Ja, en, maar de regen die gaat niet vallen, helaas. Ai, althans, er is nu wel...
Maar dat weten we dus niet.
Dat weten we dus niet. Het is ook wel een tropische regio volgens mij, toch? Daar dus het,
het schijnt wel volgens Weerplaatsen maandag te gaan regenen.
Ah,
maar daar hebben we niks aan, maar het zou kunnen toch dat het iets naar voren gehaald wordt. En het tornado-seizoen begint ook pas over een maandje, dus dat is ook wel jammer.
Ja, maar
dan
slecht
hadden
gepland.
We echt die havens de lucht in kunnen zien vliegen. Dus
maar,
ja, hoop in.
Dan wil ik nog wel zeggen, een mooi bruggetje van het weer ook misschien wel. Want als het zo warm wordt, ben ik wel benieuwd wat het asfalt gaat doen. Je zei dat het opnieuw geasfalteerd is, maar vorig jaar was het natuurlijk niet al te best dat asfalt. Ik weet nog wel echt de stukken eruit vlogen overal. En het hele, vooral die laatste bocht... Bocht 17, waar echt volgens mij Bottas ook nog net iets te wijd ging op al die rotzooi terechtkomen wat van de baan kapot gereden was. En gewoon nog de muur raakte zelfs daardoor onderstuurd. En dus daar ben ik wel benieuwd naar. Of ze dan, was het niet vorig dat ze het te laat hadden gelegd of zo? Of wat was de reden voor dat het verkeerd type was of zo?
Weet ik niet meer.
Nee, dat staat me ook niet echt meer bij.
Nee.
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 Ik weet wel dat het vorig jaar zo koud was dat de haven zelfs bevroren was.
Ja. Ja, dus nu wel. Volgens mij is de. Ik dacht dat de Neppehaven er wel nog een beetje was. Maar dat er nu al 2 zwembaden aan zijn toegevoegd.
Oh.
Met echt water.
Ik wil Moeke wel even gewoon in die haven zien, hoor. Dat is wel.
Ja, die, moet, die foto moet gemaakt worden.
Even zwembroek meenemen.
Ja, ja, ja. Ja, je kan ons op Twitter volgen @debordradio. Daar gaan we die foto. Ja, dat moet wel even Moeke.
Tuurlijk.
Maakt niet uit.
De enige opdracht die we je meegeven, los van het verslaan van de Grand Prix, is ga even naar die haven toe.
Ja, tuurlijk. Ja.
En dan zo'n parasolletje in je haar, op je oor.
Ja, leuk. Ja, in korte broek.
Een wijsshirtje aan, hè?
Nou, hij wil wel een balk knijpen, wil ik dan zeggen.
Wil je niet, denk ik.
Ja. Nou, weet ik niet.
Maar hoe, Peter, als je het hebt over het asfalt, dan hebben we het natuurlijk ook over grip. Het is toch echt ongelooflijk vervelend als je dan naar zo'n circuit als Miami moet. En dat je eigenlijk helemaal niet zeker weet hoe lekker de grip daar is. Je wilt toch gewoon zekerheid met die muren?
Nou, volgens mij was het wel beter dan verwacht vorig jaar toen ze daar aankwamen. Maar was het gewoon zo dat het asfalt, ik weet niet of het te poreus was, of in ieder geval, het ging in ieder geval te snel kapot.
Ja.
Vooral in bepaalde bochten waar gewoon echt de stukken eruit gereden werden, letterlijk. Dat ook nog reparaties zijn geweest, volgens mij, gedurende het weekend. En ja, dat is natuurlijk niet echt, niet ideaal, om het even zacht uit te drukken.
Ja.
Zeker niet als je met een Formule 1 auto met zo'n rotsnelheid aankomt, op het stuk natuurlijk. En ja, ik zei, die laatste bocht was daar volgens mij best wel... heel erg slecht. En ja, vooral... het lastige is dat ook voor tijdens een race... dat je daardoor gewoon veel minder mogelijkheden hebt. Want je kunt in principe natuurlijk maar één lijn rijden dan echt. En als je dan iets van de ideale lijn afgaat... dat zagen we vorig jaar ook wel... dan heb je best wel veel last van rotzooi meteen op je banden. En dat wordt natuurlijk significant erger... als het asfalt ook nog eens loslaat.
Mag ik nog één wetenschappelijke vraag aan Moeke? Of aan niet aan Moeke, sorry.
Oh, Moeke.
Nee, aan Opin stellen. dit wordt een leuke namelijk. Maar ik lees even het verslag van Pirelli van vorig jaar terug. En die zeiden dat het zeer glad was, het asfalt, op macroniveau. Maar heel ruig op microniveau. Ja, dit wordt ingewikkeld, hoor. Opin, verklaar.
Ik ga even koffie halen.
Ja. Okay. Hoe ga je dat uitleggen? Ja, ze hebben... Het heeft in principe te maken met de grootte van de steentjes. Dus macro en micro, grote stenen, kleine stenen. Kan je nog een keer herhalen wat ze zeiden?
Ja, ze zeiden het was heel glad op macroniveau, maar heel ruig op microniveau.
Ja, dus je hebt heel veel kleine scherpe steentjes en heel veel gladde grotere stenen.
Oh ja.
Even simpel uitgedrukt. Hè, dus als je natuurlijk zo'n asfalt hebt, dat bestaat uit allerlei verschillende combinaties van, ik weet niet eens wat in asfalt zit, maar natuurlijk... Het een van de grootste belangrijkste componenten zijn de steentjes erin. En als je gewoon heel veel kleine steentjes hebt die relatief scherp zijn. Want volgens mij, er staat me iets van bij, daarom zei ik het net ook. Er was iets mee met het asfalt daar wat anders was dan op andere banen. Dat ze een bepaald type steen hadden van een bepaalde regio of zo.
Lees hier in ieder geval dat het de kleine steentjes, dat waren de steentjes die loslieten. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dus daardoor, maar de grip was over het algemeen wel goed. En ja, in principe gaan ze dat gewoon weer op die manier doen. Maar dan waarschijnlijk met beter vastzittende kleine steentjes. Laten we daarop houden.
Zo.
Ja.
Ja. Nu zit ik te denken, Joost, in wiens voordeel is dit dan? Als we het hierover hebben. Want we moeten toch even vertalen naar de race. Blijft een vooruitblik natuurlijk.
Ja, nou, als het een gladde baan is, dan is het dus denk ik dat je het tegenovergestelde van Bahrein hebt. Want dat is een hele ruwe baan.
Oh ja.
Dus dan denk ik dat het in het voordeel is van de teams die wat meer problemen hebben met banden, slijtage, deg en dat soort dingen. Dat bedoel ik natuurlijk echt Ferrari.
Dus Ferrari,
ja. En dus in het nadeel in principe van de teams die zich daarmee kunnen onderscheiden.
Aston Martin.
Ja. En nou, Red Bull is overal goed in. Dus ja, die reden zo ver weg afgelopen zondag. Dat is echt ontluisterend voor de rest. Dus die zijn... Maar ja, je ziet gewoon in dat groepje Mercedes, Aston Martin, Ferrari, die zitten heel dicht bij elkaar. En dat soort factoren, circuit afhankelijk, die kunnen dan zomaar ineens de doorslag geven. Dus dat kan goed nieuws zijn voor Ferrari als dat minder is. Afgelopen zondag viel het ook mee. Toen was de harde band, die had geen degradatie bij zich. Daardoor kon Leclerc ook voor Alonso blijven. Nou ja, dat is nu de medium band in dit weekend, want we gaan één stapje terug. Één stapje vooruit bedoel ik, juist. Dus dat is weer moeilijk.
Ik zat jou aan te kijken.
Ja, ik zag je glazige blik van je. ik denk dat in op zich wel een voordeel spreekt van Ferrari. Ze hadden ook natuurlijk wel de topsnelheid redelijk voor elkaar in Baku.
Nogal.
Ja, en Leclerc was gewoon in bloedvorm. Laten we dat ook gewoon nog maar weer eens benadrukken. Dus die zie ik. Alleen wat dus wel heel anders is hier, ik denk dat er meer DRS-zone is. En dat is natuurlijk heel erg in het voordeel van Red Bull. Dus op basis daarvan denk ik niet dat Leclerc weer op pole gaat komen.
Oh, ook wel net na die voorspelling van de kwalificatie. Want ik zie het wel weer gebeuren. Leclerc gewoon weer op de eerste plek. En dan daarna in de race makkelijk voorbij gereden.
Ik weet het niet. Het zou wel leuk zijn. Maar ik denk wel, Joost al aan. Ik denk dat het toch weer een dominant Red Bull weekend gaat worden. Wat ook heel mooi kan zijn. Want stel je voor dat Perez er wel weer bij zit. Dat hij de strijd met Verstappen aan kan gaan. Het kan allemaal, hè, jongens. Dat moeten we niet uitsluiten.
Van alle kanten op. Ja, de bal is rond.
Dus, maar nee, ik denk dat, dat we een dominant Red Bull weekend gaan krijgen.
Nou ja, maar goed. We zullen we gewoon eens even gaan verwerken in, het, in de vooruitblik voor het nu.nl GP-spel. Jawel. Ja, wat laten we de voorspelling dan maar gewoon even op papier gaan zetten. Zodat we daar keihard op afgerekend kunnen worden. Ik wil uiteraard ook weer de voorspelling van Nick de Vries erbij.
Ja.
Ik ga met Hopin beginnen. Wat denk jij?
Wow, het begint wel een beetje saai te worden. Hè? Volgens mij zei ik de vorige keer hetzelfde. Dan denk ik toch Verstappen, Perez. En dan denk ik misschien deze race toch Leclerc.
Oké. Okay.
En de Vries op lastige deze. Want dit is de eerste keer dat hij hier komt. Dat is niet per definitie een slecht iets. Maar P11? Net niet, het puntje.
Oh. Joost?
Ja, ik ben dus niet afgerekend op het feit dat ik in de vorige vooruitblik zei dat Aston Martin het heel goed zou gaan doen.
Nee, ja, ik vergeet het ook altijd.
Ja, maar toen, ja,
ik luister het niet weet dat ze een probleem hadden met DRS.
Daarom, dat schrijf het helemaal op af. De DRS-probleem voorkwam. En anders was Alonso gewoon derde geworden.
Ja, dat kon je ook niet weten.
Nee, nee, je weet niet veel dat de DRS niet werkt. Ja. ik denk dat uiteindelijk toch in de kwalificatie Leclerc wel derde wordt achter Verstappen en Perez. En dan in de race Alonso.
Okay. Mooi. Ja, eigenlijk wat afgelopen weekend we wel hadden moeten zien. Maar dat gebeurde niet met Alonso en Leclerc.
Nee, opvallend. Door die harde band. Ja. Die geen deg had en daar had Ferrari dus geen last van. En toen kon hij ervoor blijven.
Ja,
althans, dat was, moet ik wel bij, dat was Alonso's verklaring, maar ik vond dat wel sneed wel hout.
Placebo.
Ja.
Moeke?
Hij heeft er wel verstand van.
Ja, precies. Ja. Verstappen, Perez, Leclerc. Beetje saai, maar...
Ja, dan ga ik toch even zeggen dat Perez gewoon weer boven Verstappen gaat eindigen.
Ja, jij bent Perez-man, hè, jij?
Ik wel een beetje Perez-man. Ja. Ik vind het wel leuk dat het een beetje zo van spanning en...
Voor de underdog.
Ja. Nou ja, uiteindelijk wil ik gewoon...
Ik dacht al, wat voor een t-shirt heb je aan, Bas? Maar nou is het Bas.
Zie je die Mexicaanse vlag hier zo op mijn shirt staan?
Ja, precies, nee. Ja.
Ik heb hier ook een fles tequila op zijn bureau.
Weer zin in die burrito, hoor.
Ja.
Nee, maar nee, ik wil dat Verstappen wel kampioen wordt, maar mag toch ook in Abu Dhabi?
Tuurlijk, ja. Het zijn pas vier races onderweg, jongens.
Gewoon tot de laatste ronde Abu Dhabi mag het van mij spannend blijven.
Ja,
ja, that can happen.
Nee. Tot de laatste safety car in Abu Dhabi.
Ja, precies. Ik noem maar
over geen open wonden. Geen wonden ophalen. Maar
ja. Nou ja, Damon Hill doet het nog elke week. Dus,
en die luistert ook niet naar deze podcast.
Nee, dat is trouwens waar. Nee. Hey, we hebben nog een rubriekje te gaan. En dat is het. Vorige week hebben we dat even overgeslagen. Dat was een beetje.
Oh, de lezersvraag.
De lezersvraag. Want kijk, wij krijgen heel vaak vragen via podcast@nu.nl in de mail. Maar daar kunnen we gewoon niet zo heel veel mee, omdat het niet veel echt te maken heeft met de Grand Prix. Of het staat heel ver buiten het onderwerp af. Toen dacht ik, ja, dan moeten we gewoon een eigen rubriekje voor maken, zodat we het wel kunnen behandelen. Michael, I just send you an email. Kijk, ze krijgen bijvoorbeeld de vraag een paar weken geleden van Sjaak van Vossen, dat je nu die nieuwe opzet hebt van die sprintraces. Maar hij vraagt zich dan af, kan je die ook niet gewoon overslaan? Dat kan me inderdaad ook wel voorstellen, als je P15 rijdt en ja, je gaat die top 8 toch niet bereiken, dan denk je ook, tjallas, de groeten. Ik vind het mooi geweest.
Nou, dat hebben we volgens mij ook in de terugblik al besproken. Dat het, ja, als je achteraan start in zo'n sprintrace, je weet al dat je toch niet hoger dan een 15e plek gaat eindigen. Waarom zou je dan meedoen? Ja, nee, dat is een probleem waar ze zeker naar moeten kijken. Maar niet starten, nee. Ze zijn verplicht om überhaupt mee te moeten doen. Je hebt ook nog sponsoren, hè? Die betalen ook gewoon geld om zoveel mogelijk op de baan te zijn. Dus je hebt wel de verplichting om mee te doen. En dat, als stel je voor dat het wel zou kunnen, dat... Nee, dat zou niet mogelijk zijn.
Dan de vraag voor de coureur. Die is van onze vriend van de show, Niek Gremme. Die is zeer enthousiast in de mail. En dan kom je ook gewoon weer aan de beurt. Zo zie je het maar weer. Eigenlijk een vraag die best wel logisch is. Maar ik wil toch een antwoord van Hopin. Van waarom wordt nou eigenlijk altijd de snelste tijd in Q3 neergezet? Want je rijdt natuurlijk ook in Q1 en Q2. Die motorstanden, dat is natuurlijk allemaal een beetje gereguleerd. En toch is het altijd zo dat ze nooit sneller in Q1 en Q2 rijden. Is het dan toch dat ze in Q3 op de limiet rijden?
Nee, ze rijden in principe altijd op de limiet, maar de baan wordt gewoon sneller.
Want hoe
meer banden je gebruikt, hoe meer grip de baan krijgt, hoe meer rubber op de baan komt. Hoe meer rubber op de baan komt, hoe meer grip er komt. En daardoor is Q3 in theorie meestal het snelste.
Want het...
En wat natuurlijk ook nog vaak is, als je kijkt naar het tijdstip waarop het wordt verreden, is in de middag.
Ja.
Hoe later het wordt, hoe minder warm het wordt. Dus in theorie wordt het dan ook weer sneller.
Oh, okay.
Maar goed, dat is natuurlijk niet altijd van toepassing. Maar ja.
Maar dus eigenlijk zou het wel zo kunnen zijn dat het rondje van Q1 misschien dan beter is, maar dat de baan er gewoon nog niet klaar voor was.
Ja, Absoluut.
Ja. Want ik soms zit ik ook wel te denken van ja, Verstappen zet gewoon even een bankerlab neer, Joost. Maar dan, ja, in principe, je moet gewoon dicht langs die muur rijden, anders ben je veel te traag.
Ja, en je moet ook volgens mij een beetje in je bochtenritme zijn. Van waar rem je, hoe stuur je in? Dat kan je wel heel erg afnemen. Maar volgens mij ligt dan juist een fout op de loer. Dus je gaat ongeveer wel een beetje op je normale tempo rijden.
Ja.
Alleen dan in die laatste paar ronden ga je misschien, je komt in je ritme, je voelt hoe meer grip je hebt, je krijgt meer vertrouwen in de auto. En dan ga je dus net even die laatste paar tienden harder.
Ik ja.
Denk dat dat het is.
Ja. Goeie toevoeging.
Ja, heel goed.
Goeie toevoeging. Dat zie je ook vaak als je met coureurs, als je als coureur zijn en probeert om kwalificatie te trainen. Dat niet zozeer natuurlijk in de Formule 1 per se, maar gewoon als je probeert om hoe krijg je het maximale uit een auto, dan zie je ook vaak dat coureurs vaak 2, 3, misschien zelfs wel 4 sets nieuwe banden achter elkaar pakken. Op een testdag bijvoorbeeld, hè, en dan praat ik niet over natuurlijk Formule 1, maar gewoon zelfs met LMP. En dan ga je ook eigenlijk iedere set eigenlijk weer sneller, omdat je dus gewoon steeds dichter bij die limiet komt eigenlijk van de auto. Hm. Natuurlijk zijn het de beste coureurs ter wereld, maar er is altijd links of rechts in een bocht wel wat te vinden qua tijd.
De beste coureurs van de wereld en Lance Stroll. Dan een vraag van... nee, dat is...
Hey, je hebt wel gelezen wat Alonso over hem zei.
Ja, hij gaat het team 15 jaar dragen, zei hij.
15 jaar dragen?
Ja. Ja. 10 tot 15 jaar.
Ja.
Ja. Mooi laten gaan.
Hij wordt soms ook al een beetje... Ik vind nog steeds wel dat Stroll soms een beetje onderschat wordt.
Door jou net, bijvoorbeeld.
Sorry. Ah, flauw grapje toch. Ja, Latifi is weg, dus moet je nog gezonder worden.
Ja, hij moet binnenkort dat balletje echt gaan opgooien voor meer pay drivers in de Formule 1.
Ja.
Ze zijn allemaal te goed.
Ja, volgende vraag.
Oh, ik wil zeggen, ik vind Sargent bijvoorbeeld, dat valt me nog steeds allemaal mee.
Nou, hij had wel een klappertje natuurlijk in het weekend.
Ja, maar het is trouwens geen schetsvertoning. Het valt...
Nee, dat bedoel ik. Ja.
Nee, en dat klappertje, dat was ook wel 15% schuld van de Ferraris, die wel heel irritant voor zijn neus reden.
Vond ik ook. Ja, ja. Dan moet hij alsnog de concentratie erbij houden.
Ja, maar een jonge coureur voor dit, nou, niet voor dit op het circuit, maar ja, toch, ik snap dat wel, dat fout gaat dan.
Ja, daarom. Ja. Oké, dan nog Sandra Engels. Dit is een vraag die ingestuurd was naar de Grand Prix van Australië. Maar die had dan een conversatie gehoord tussen de engineer van Carlos Sainz en dus Carlos Sainz zelf.
Ja.
Het ging dan over die 5 seconden penalty, de hele discussie over was.
Ja.
Toen dacht ze, dat ga ik nog even terugluisteren. Maar ze kon dat hele gesprek niet meer horen. Zij was eigenlijk benieuwd, gaat alle communicatie die wij via F1 TV kunnen horen, is dat ook alles dat ze tegen elkaar zeggen? Nee. Of is er ook een soort speciale, magische, geheime knop?
Nee, niet alles. Als ze aan het racen zijn wel. Dat later wordt het gewoon, als je wat je op tv ziet, wordt dat weggepiept. Maar ja, zodra de auto de pitbox inrijdt en ook tijdens training en kwalificatie of ook met een rode vlag, is dat weet ik niet helemaal, denk het wel.
Ja.
Dan gaat hij gewoon uit en dan hoor je het ook niet meer. Want vaak als je dan met Lambia's zit mee te luisteren en Verstappen, dan is je dus als Verstappen de pits komt inrijden, is je al een heel verhaal aan het vertellen. Bijvoorbeeld tussen de 2 runs in Q3. Van nou Max, we gaan nu dit doen en dan gaat hij uit. Dus dat hoor je niet.
In de Max Verstappen docu op Viaplay, daar zit ook zo'n stukje daarin. Dan vraagt Jos Verstappen loopt door de pitbox en die zit met de GP te praten, met de engineer van Max Verstappen. En die vraagt van, hey, hoe zit het? Heeft Max al een beetje grip? En dan zegt GP, ja gast, wat denk je nou? Dat gaan we toch niet vertellen? Dat bespreken we na afloop.
Precies.
Ja. Oftewel, ze bespreken dat tactisch natuurlijk niet over de radio.
Nee, want ze weten gewoon, kijk, de teams kunnen elkaar allemaal horen. Dus ja, dan laat je gewoon in je kaarten kijken. Dat doe je gewoon niet. Alleen, en er wordt natuurlijk af en toe ook andersom meegespeeld. Dus Hamilton was natuurlijk heel bedreven in met My Tires Are Gone.
Ja, precies.
En dan, ja, dus dat, ja. Dat is een spelletje. Maar ja, je bent wel heel dom als je dat allemaal open bloot op de raad. Volgens mij, me goed herinneren, was dat Daniel Ricciardo in zijn eerste race bij HRT. Terug in de tijd, 2012 volgens mij.
Ja.
En die ging toen reed toen in het Parc Fermé na de race. En toen wilde hij een hele nabespreking houden over de radio. Nou was het ook niet zo'n heel groot geheim wat HRT helemaal deed. Van die ging niet zo snel, maar toch. Toen zeiden ze ook van, hey, dat doen we niet op de radio.
Niet doen, ja.
Wat zei je op in?
En vooral, je moest vooral echt tegenovergestelde doen wat hij vertelde op de radio. Waarschijnlijk.
Ja.
Om snel te zijn.
Ja.
Ja.
HRT.
Zal zo'n Mercedes dan ook 20 mensen of 19 of 18 mensen dus in dienst hebben om andere radio's af te luisteren?
Ja, dat doen ze.
Tuurlijk, ja, dat doen ze voor onder die remote garage doen ze dat onder andere.
Ja,
okay. Nou ja, ik denk niet trouwens. Kijk, soms heb je een coureur die interessant is omdat hij bepaalde bandensoort rijdt waar jij op wil gaan rijden.
Ja, dus dan heeft het zin om Albon op het hard gaan gokken.
Dan
ja.
heeft het zin om met hem mee te luisteren. Ik denk niet dat ze altijd met Logan Sargeant meeluisteren. Nee. Dat lijkt me niet.
Maar wel als ze echt met Verstappen, dat ze ja, natuurlijk luisteren alles, elk woordje luisteren met Verstappen mee. Ja, ik weet niet of ze dat nu nog doen, maar
ze luisteren alle coureurs mee, denk ik. Ja. Ik weet dat in andere klassen, Formule I bijvoorbeeld gebruikt, wordt dat ook gedaan. Je hebt gewoon letterlijk tijdens een race in de fabriek, niet op het circuit hoor, maar in de fabriek zitten mensen mee te luisteren. Op ieder kanaal van iedere rijder. Omdat je soms ook wel gewoon dingen kunt horen die je misschien op televisie niet of nog niet kunt zien. Bepaalde rotsje op de baan of schade ergens of een incident of noem maar op. En dat kan je dan meteen hebben ze een interne chat. Dat sturen ze meteen door. Of dat, ja, dat ieder team heeft daar denk ik een ander systeem voor. Maar daar wordt wel degelijk met iedereen meegeluisterd. Dat weet ik haast wel zeker.
Ja, het gaat uiteindelijk om informatie. Zoveel mogelijk informatie moet je hebben. En dat kan je dan op die manier vergaren. Ja, deel.
Echt. Sandra Engels, bedankt voor je vraag. Want dit vond ik super interessant.
Leuke vraag, ja.
Ja. Zullen we gaan afronden?
Ja.
Laten we doen.
We hebben alles al behandeld. Dus ik ga vooral Moeke heel veel plezier wensen met de jetlag.
Komt vast goed.
Alhoewel, Miami valt er mee.
Ja, wel. Terug is het ook meer. Hè. Heen gaat altijd wel...
heen is erger.
Ja? Naar het westen,
toen ik naar Brazilië ging, dan ga je slapen. En dan ben je de volgende ochtend word je wakker en dan ben je er vanaf.
Nou ja, het verschil.
Terug heb ik zo'n vreselijke nachtvlucht. Oh.
Ja, dat is...
Serieus.
Ik kan nooit slapen in het vliegtuig.
Nee. Oh, ik wel. Ja, ik slaap vaak al voor de start.
Ja, echt, maar Joost is echt erg. Joost reizen, en dat ga ik bij Imola in Monaco met hem doen.
Een kort vluchtje, maar.
Ja, maar dat is wel saai. Want die doet hij zijn koptelefoon op en dan ligt hij al 3 minuten te snurken.
Ik vond het wel gezellig.
Voor mijn beroep is het best wel lekker eigenlijk, dat ik dat goed kan.
Ja, dat is ook wel zo.
Ja. Terwijl je toch wel groot bent.
Ja, maar ik weet me altijd gewoon wel in een houding.
Te last van een first class.
Nee, dat weten jullie niet. Maar als jullie er niet bij zijn, dan vlieg ik altijd business. Ja. Nee, ik kan altijd wel. Ik heb vaak wel extra beenruimte, dat wel.
Ah, ik vroeg nog op salarisverhoging, maar nu...
Dat zit in mijn beenruimte. Ja.
Nou mooi, dat was het weer. Dank jullie wel voor deze uitzending. Heb je nog vragen als luisteraar? Dan mag je natuurlijk mailen naar podcast@nu.nl. Wie weet behandelen we jou weer bij de vooruitblik op de Grand Prix van Imola, is het dan?
Emilia Romagna
natuurlijk. Ja, sorry, op Imola.
Ja.
Maar daar gaan jullie weer natuurlijk.
Ja.
Ja, mooi.
Maar daar gaan we de volgende keer over.
Ja, zeker. Vergeet ook niet nog 5 sterren achter te laten of 4 of 3. Wat je ook maar wil via Spotify. Want dat helpt ons weer met het algoritme om ons omhoog te halen. En dan zien we jullie allemaal weer terug zondagnacht. Ja, wanneer die online staat weten we dus niet. En met wie het gaat zijn weten we ook niet. Want ik ben er niet. Ik ben namelijk bij het Songfestival.
Ja.
Ik kan helaas niet opnemen. Ik ben druk met Mia en Dion, die daar voor ons gaan knallen natuurlijk.
Ja. Triest. Hè?
Ja, goed. Ja.
Twee hele goede artiesten. En mensen die de eerste 2 optredens hebben gezien, daar ben ik ook heel fel over geweest. Kijk dan ook even dat optreden terug dat ze dan bij Galit en Sophie hebben gedaan.
Nou, ik heb het gezien, maar je kan net zo goed een uur naar een draaiende schuurmachine luisteren. Vreselijk.
Nee, het is gewoon loopzuiver. Het is gewoon goed.
Gaan we nou echt het Songfestival bespreken? Rol er maar af, Bas.
Oké, doei.
Was dat hem?
Ja, dat was hem wel, ja. Ja, het is ook best wel. Ja, maar je moet toch ook... Kijk, als je fan van het vak Verstappen, moet je er toch ook positief achter gaan staan? Ja, je moet een beetje chauvinistisch zijn.
Als het gewoon slecht is het slecht. Dan moet je dat ook gewoon eerlijk zeggen.
Gewoon, je moet gewoon achter je land staan. Klinkt heel erg nationalistisch in één keer. Chauvinistisch.
Ja, jouw interne Mussolini wordt even wakker.
Nee, maar ook dan moet Nick de Vries. Die moet je toch ook positief blijven steunen. En die komt... Het heeft ook helemaal geen zin om hem helemaal af te maken, toch?
Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel, ik val me wel op en het valt me ook tegen eigenlijk. Dat er wel, ik vind dat er best wel veel negativisme is rondom Monique. En dat vind ik echt onverdiend.
Ja, maar waarom ook?
Ja, joh.
Ja.
Die kerel is hartstikke goed.
Ja.
En daar kan ik over meespreken, want ik heb ook tegen hem gereest.
Kijk.
En met hem gereest. En noem maar op. En die kerel is hartstikke goed, alleen Formule 1 is gewoon heel lastig. Ja. En je ziet ook gewoon hoe snel het kan draaien. Ik bedoel, ja, sommige momenten ben je echt, blink je uit, ben je onverslaanbaar. En andere momenten ben je echt een slim wiel. Zo werkt de sport nou eenmaal. En dat is... Ook het mooie aan sport uiteindelijk. Je kunt niet altijd winnen.
Ja, dat is de perceptie, maar eentje alleen zelf bij.
Eén keer met veel geluk een podium en heel Nederland loopt weer de Polonaise rond.
Ja, zo is het ook weer.
Ja. Zo opportunistisch zijn we allemaal.
Hup Niek.
Ja hoor.